Wie kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libellen en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl/deal.
Hallo, deze keer praten de papa's met Rick Paul van Mulligen. Hij heeft blond sprie... wat staat daar? Hij heeft blond sprieterig haar en van die pretoogjes. Hij maakt vaak grapjes en hij is acteur. Hij is de papa van Co en van Bowie. Dit is Dead or Alive.
Welke echte vent houdt er nou van kinderfeestjes, zwemles en snoetenpoetsers?
Weet je, het is toch eerst een beetje een hond die geen trucjes kan.
En waarom waarschuwt niemand je vooraf voor de klasse-appgroepen van school?
Ik zal er niet op alsjeblieft.
Daarom is er nu Dead or Alive.
In deze podcast praten twee papa's iedere keer met een bekende papa over het vaderschap.
Eerlijk?
Nu is het ook wel eens, hey, slaap allebei. Zullen we even?
Geen gelul.
De stront van je eigen kind stinkt niet. Dat is de grootste onzin die er ooit verkondigd is.
Alles wordt besproken.
Ik vind seks namelijk erg prettig.
Ja, ben je dead of ben je alive?
Ik ben op dit moment alive, want de kinderen zijn nu 3 dagen bij mijn moeder.
Met presentator Manuel Venderbos, heteropapa van 2.
Mijn dochter kan mij echt om de vinger winden gewoon.
En entertainmentdeskundige Erik de Munk, homovader van 1.
Ik heb lekker van de week koekjes met ze gebakken en ik heb dit en dit en dit met ze gedaan. Ik zeg, nou, ik heb ze gewoon in leven gehouden. En einde. Succes ermee, fijne avond.
Dead or Alive.
Nou, daar zitten we dan weer. Nieuwe aflevering van Dead or Alive. We gaan het hebben over het vaderschap. Wat voor een uitputtingsslag het kan zijn. En ook over de momenten die het dan toch energie geeft.
Die zijn er ook, hè?
Die zijn er zeker ook. Daar komen we zo op. We gaan zo meteen acteur Rick Paul van Mulligen het hemd van het lijf vragen over alles. Maar we beginnen natuurlijk even met elkaar. Ja, Manuel, hoe zit jij erbij deze keer?
Nou, eigenlijk Dead and Alive. Want mijn dochter van 12 die kwam van de week thuis. En die vertelde dat haar fiets nu klinkt als een brommer die aanloopt. En dat die aan, de fiets loopt aan, zeg maar. Wat was er gebeurd? Ze was gewoon ergens op straat geweest, fiets. Mijn dochter is dus 12. En die had dus gewoon van een man die ouder is dan ik een schop tegen de fiets aangehad, omdat ze blijkbaar niet goed uitkeek. Nou, ik vind dat echt. Ik was echt woest. Ik denk echt dat als ik ernaast had gefietst, dan was ik van mijn fiets gesprongen en die man in zijn nek gedoken, zeg maar.
Nou, ik vind mijn vaderhart begint te gloeien van geluk.
Maar ze is dus nu 12. Ik denk dus, nu gaan dat soort dingen dus gebeuren. Maar voor hetzelfde geld fietst er een jongen naast haar en wordt ze geïntimideerd op een bepaalde manier. Ik vind dat doodeng. Ik vind het echt doodeng.
Ja, mijn verhaal is van iets minder extreme orde. Mijn gaat over een wandelende tak. Want ik had dus dit weekend hadden wij de oppasbeurt voor de wandelende takken van onze zoon van 6. En ik dacht van tevoren, jezus, wat kut, want ik heb daar helemaal geen zin in. Maar dat gedurende dat weekend had ik er toch een soort verantwoordelijkheidsgevoel van, ze moeten in leven blijven, ik moet daarvoor zorgen. Dus ik had toch het ultieme ouderschapsgevoel door die wandelende takken. Dat bereikte me dan toch weer. Dat gebeurt niet meer zo vaak. Dus toch alive.
Ik weet dat je met een wandelende tak kan bereiken.
Twee wandelende takken.
Dat vind ik wel knap,
dus
hoor.
Dus ik was er echt wel blij mee.
Onze gast van vandaag speelt de Sterren van de Hemel als acteur. Onder andere te zien in Adam en Eva, Jack bestelt een broertje en Rundfunk. Maar daarnaast kan hij ook ad rem en grappig uit de hoek komen in bijvoorbeeld een grote improvisatieshow met Tel, Ruben en Ruben op RTL 4. Alleskunner Rick Paul van Mulligen. Leuk dat je er bent.
Ja, vind ik ook.
Ben je dead of ben je alive?
Ik ben op dit moment alive, want de kinderen zijn nu 3 dagen bij mijn moeder. Dus nu heb ik een fantastisch leven.
En dan moet je er nog over gaan praten.
Ja, maar vanmiddag komen ze weer. Dus langzaam werk ik er weer naartoe.
Oh, oké. Nou, leg even uit. Hoe is jouw gezinssituatie?
Ik ben samen met mijn man en we hebben 2 kinderen samen met Nina. En 4 dagen in de week zijn ze bij ons. En met z'n allen doen we ook wekelijks eten, vakanties. Nou, niet wekelijks vakanties, maar we gaan wel samen op vakantie.
Je hebt 2 kinderen, Co en Bowie.
Ja.
Jongen en meisje.
6 en 1, jongen en meisje.
En dus 4 dagen bij jou en je man en 3 dagen bij Nina.
Ja.
En Nina is de biologische moeder.
Absoluut.
Van allebei.
Ja.
Helder.
Nou, dan gaan we gewoon beginnen. Weet je, we komen de rest allemaal nog weer te weten. We gaan beginnen met het Dead or Alive dilemma spel.
Dead or Alive. Dead or Alive. Het Dead or Alive dilemma spel. Dead Alive. Dead Alive.
Nou, en hier gaat het dus om dat je dus kort aangeeft waar je dus dead or alive van wordt. Dus het wordt je mag kort antwoord geven, één woord. En dan komen we op sommige dingen daarna nog weer terug. Dus
het ene maak je krijg je energie van, de andere daar ga je dood aan.
Precies. Ja.
Nou, start de klok. Luiers verschonen.
Dead.
De avondvierdaagse.
Alive.
Echt?
Ik heb het nog nooit gedaan. Ik ga het voor het eerst doen. Dus nu heb ik er nog zin in.
Ja. Klasse-appgroepen.
Dead.
Zaterdagochtend bij de voetbal.
Honkbal, in mijn geval. Alive.
Oké. Okay. Kinderverjaardagen.
Oh, dead.
Op vakantie met je kinderen.
Alive.
Avondeten.
Dead.
YouTube.
Oh, dead.
Tractaties maken.
Dead. Dit wordt heel...
En spelletjes spelen.
Alive.
En waar wil je zelf op terugkomen?
Er valt overal heel veel over. Maar het is wel grappig dat inderdaad zodra je iets zegt... avondeten en kinderfeestjes... dan is het meteen heel helder.
Wat?
Ja, het is gewoon toch alleen maar stress. Het is alleen maar voor elkaar krijgen binnen een uur dat alles goed komt. En eten ze wel. Oh, ze lusten weer iets niet. Oh, het is weer een krijs daar. Vreselijk.
Want eten ze überhaupt groenten?
De jongste nog wel, maar die is één. Ja. Die gaat er nog voor. Maar de oudste is altijd al een vrij moeilijke eter geweest. Maar dat gaat niet per se. Vindt zelfs een koekje, neemt hij één hapje. Zegt, ik zit vol. En dan heel frustrerend. Hij is ook heel dun. Dus dat proberen we altijd meer in te proppen.
Ja.
Ja, maar ik heb het ook losgelaten. Hij gaat vast niet dood.
En op vakantie gaan met de kinderen, dat vind jij dus fantastisch?
Ja. Maar vaak, wij doen dat met z'n drieën. Wij doen ook een gezamenlijke, dus met Nina en René, mijn man. Dus dan ben je met z'n drieën. Dat is al heel handig.
Oh, daar heeft er eentje vrij altijd.
Ja, er kan eentje gewoon een boekje gaan lezen, bijvoorbeeld. Maar als bonus hebben wij ook... Nina gaat ook met kinderen apart op vakantie. En wij ook. Maar dan kunnen wij ook met z'n tweeën op vakantie zonder kinderen. Dus dat voelt als zo'n vrijheid, dat die vakantie met kinderen weer heel gezellig is.
Ja, dat snap ik. Bij avondvierdaagse zei je ja, maar je hebt het nog nooit meegemaakt.
Nee, ik ga het dit keer voor het eerst doen.
En je hebt er zin in?
Het lijkt mij heel gezellig. Ik vond het vroeger als kind heel leuk. Dus ik denk alleen maar, het kan alleen maar leuk worden. Maar als ik naar je hoofd kijk, zal het waarschijnlijk afschuwelijk worden.
Ja, het is superleuk.
Kinderen die steeds
echt
half overleden worden.
Nee, ja, ik vond het echt verschrikkelijk. En dan hebben we nog honkbal, dat vind je dus ook leuk.
Ja.
En ga je dan ook rijden? Ben je dan zo'n autopapa?
Ja, ik heb nu zelfs opgegeven om te coachen.
Echt?
Maar ik begrijp het spel nog niet. Maar ik vind het, ja, hij vindt dat zo leuk. En ik vind het zo'n sympathieke, gezellige sport. Het is heel aardig. Niemand staat te schreeuwen langs de lijn. Het is allemaal heel gezellig.
Oh, dus het is ook heel anders dan voetbal?
Ja, het is absoluut niet agressief. Heel lief en gezellig en leuk. Home run, yay.
En dat jij dan de regels niet weet, dat boeit dan niet om te kunnen coachen?
Nou, jawel. Ik krijg even een stoomcursus. Tot nu toe stond ik altijd, waarom rent hij daar?
Maar als het dan niet goed gaat, ben je dan van de positieve feedback van... kun je wat van leren of van Jezus Christus, doe wat beter je best?
Nee, dat interesseert me helemaal niks. Nee, ik moet juist iets meer mijn best doen van slaan harder. Of, dus ik vind alles heel schattig en grappig.
Laten we bij het begin beginnen. Hoe lang geleden werd je vader?
Bijna 7 jaar. Het co wordt over een maand 7.
En hoe ging dat in jullie geval?
Via de vagina.
Oh. Is dat gelijk al een impertinente vraag, Erik? We hadden het hier van tevoren over gehad. En ja, ik ben natuurlijk een hetero. Jullie zijn homo. Maakt dat
nou? Ja, meer gewoon hoe...
worden kinderen op dezelfde manier geboren.
Ja.
Nee, je mag mij alles vragen, hoor. Maar hoe ging dat? Nina ging bevallen. Wij waren erbij.
Oké. Okay.
Wij hielden haar vast.
Maar er zit nog één fase voor. Want je moet dan beslissen of jij de biologische vader wordt of je man.
Ja, maar bij Co, het maakt ons allebei niet zoveel uit. En toen hadden we gehoord dat meerdere verschillende zaadjes in een vrouw voor de vruchtbaarheid bevordert. Dus we dachten, daar gaan we er samen voor. Nou, binnen een maand zwanger.
Dus wat? Dus je hebt een soort cocktail gemaakt?
Om de dag. Dus de ene dag die, de andere dag die. Want zaadjes gaan vechten, namelijk met elkaar.
Ja.
En als je ze in één potje doet, dan maakt het elkaar allemaal dood. Dus dat is niet goed. Maar als je het om de dag doet, dan gaan zeg maar de sterkste harder zwemmen en de rest gaat vechten tegen elkaar, zodat de sterkste vooruit komt. Nou, dat.
Oh.
En dus dat hebben we gedaan. Dus we wisten niet tot hij geboren werd. We weten het officieel nog steeds niet. We hebben nooit een DNA-test gedaan. Maar hij is spitting image van mijn man. Dus het kan maar niet anders dat het van hem is. En bij de tweede dachten we toen, laat ik het eerst eens proberen. Misschien is het leuk dat ik dan ook mijn genen doorgeef. En dat is ook gelukt, godzijdank, want dat vond ik heel spannend.
Ja.
Dus mijn beurt zelfs al niet lukken.
Want maakt jullie dat uit of dan een biologisch een kind van jou is of niet?
Nee, nou, na Co niet. Was natuurlijk wel, als Co er dan eenmaal is en je hebt door, hij is van René. Ja, ik heb nooit iets gemist qua gevoel. En nu de tweede er is, ook voel ik helemaal niks anders. En ik voel ook niet, nee.
Maar heb je ook niet, want dat is dus bij mij altijd. Dan vragen mensen dus meteen, ja, wie is dan de echte vader of dat soort dingen. Ik word er altijd een beetje kriegelig van.
Ja, mag ik dat niet vragen?
Nee. Nou ja, ik denk altijd, ja, echt, het is toch maar net hoe je het ziet.
Nou ja, wat vind je daar belangrijk aan, die vraag? Voor mij is het namelijk heel kwetsend als jij... Wat betekent dat voor jou als ik zeg, nee, ik ben niet de echte vader? Denk je dan, Snap je? Dat kaartje hangt er meteen aan. En mensen vragen mij nu ook bij Bowie, is mijn biologische dochter. Voel je dan nu ook echt meer dan bij Co? Die vraag komt er ook heel vaak aan. Daar word ik echt woest van.
Ja.
Want dat vind ik kwetsend voor mijn zoon ten eerste, als hij dat ooit zou moeten horen. En het is gewoon echt niet waar. En het is een belediging naar alle geadopteerde kinderen. Naar alle kinderen die misschien door de buurman zijn verwekt. Maar jij denkt dat die van jou is. Weet ja. Je houdt gewoon van een kind. Omdat is ook, dat gebeurt gewoon.
Nee, ja, dat snap ik wel. Maar andersom is het voor het kind toch wel belangrijk om te weten...
Ja, maar dat mag ook.
Wie mijn biologische vader is.
Zeker, daar hebben we het ook over. Alleen voor jou op straat, als jij mij ontmoet, niet.
Nee.
En is het vooral belangrijk dat je weet dat ik 100% vader ben.
Ja.
Ja.
Ja, en dat groeit ook echt wel zo, want ik had van tevoren ook geen idee. En bij ons is het inderdaad ook zo. Ik ben biologische vader en mijn liefje die is alles voor hem. Dat is ook een beetje het gek. Ik heb hem dan gemaakt, als in met mijn zaad. Maar mijn liefje heeft hem vooral opgevoed. Weet je, die zijn zo dicht bij elkaar. Dan denk ik, als je dat dan ziet, denk ik, het maakt echt, echt niet uit waar je vandaan komt.
Nee, maar voor het kind is het wel handig om te
Tuurlijk,
weten.
Maar goed, dat moet je dus gewoon open en eerlijk houden. Maar het maakt niet. Ja, ik vind het echt niet uitmaken.
Rick Paul, wilde je altijd al vader worden?
Nee. Nee, maar René, mijn man wel. Al heel lang. En ik niet. Maar ik dacht meer toen ik uit de kast kwam, toen ik 16 was, automatisch van, nou, dat kan dus niet. Ik kom uit Noordoost-Groningen. Heel klein dorpje. Dus homo zijn betekent geen kinderen hebben.
En er stond gewoon een rood kruis.
Ja, dat dacht ik gewoon. Dat kan gewoon niet. Dat heeft gewoon niemand. Ik had ook geen voorbeelden. Ik zag ook niemand die dat had. Dus, ik dacht dat, dus dat had ik een beetje afgesloten. Dus toen ik mijn man tegenkwam die dat heel graag wilde, dacht ik, oh, maar hoe dan? En toen is het langzaam gaan groeien.
En was het dan ook, in mijn geval was het voor mijn ouders, die hadden het ook een soort van afgeschreven van, nou, dat gaat nooit gebeuren. En die waren een soort van extra blij en extra trots toen het dan toch gebeurde. Was dat bij jou ook?
Ja, heel erg. Ja. Die hadden het ook meteen afgesloten. En dat van hun derde kind ook nog kleinkinderen kwamen. Ja, ongelooflijk.
Ja, mooi hè?
En ben je dan een babypapa of wordt het vanaf een jaar of 2,5, 3 wordt het dan leuker?
Nou, het lullige voor Bowie is, ik was bij Co een babypapa. Nu heb ik liever een instantmodel vanaf 1,5 ongeveer. Dat is ze nu. Superleuk is ze.
Want wat maakt dat leuker dan?
Nou, ja, je kunt gewoon überhaupt, je hebt gewoon contact. Daarvoor is het gewoon. En bij de eerste vond ik het allemaal wel heel leuk. Maar Co was een soort hele apathische, stille boeddha-baby. Dus toen dacht ik, ah, baby's zijn superleuk. Niks aan de hand. En Bowie was een kruiskoningin. Dus dat was een heel ander verhaal. Maar en het is de eerste keer. Dus dan vind je alles ook, denk ik, misschien sowieso bijzonderder, spannender, enger of zo. En omdat Bowie ook 6 jaar later, of bij 5,5 jaar later kwam dan Co, was ik zo met hem meegegroeid. Dat toen het babygebeuren weer begon, dat ik echt dacht, oh nee, oh shit, dat was ik helemaal vergeten. Oh, maar hier heb ik helemaal geen zin in.
Maar ook zelfs in de categorie, wat een gezeik.
Ja, wat een gezeik. Terwijl ik ook heel graag natuurlijk, ik wil wel zorgen, maar ik gewoon inderdaad, wat duurt het lang voordat we eens een keer leuk oogcontact hebben? Of voordat je eens een keer, zeg eens wat terug, joh.
En daarnet zei je van, ik ben 3 dagen even vrij van papa zijn.
Ja.
Kan je dat eigenlijk iedereen aanraden?
Ja.
Ja?
Ja, nou ja, ik ben het ook niet anders gewend natuurlijk. Maar ik, ik ben natuurlijk niet helemaal papa af. We hebben nog heel veel contacten en af en toe bellen we ook nog. Of een bericht of zo, fietsen even langs. Dus het is niet dat ik helemaal afgesloten ben en de deur is dicht. Maar het is een luxe, zeker in de babytijd. Ik kan gewoon bijslapen. Ik kan vrienden zien. Ik kan mijn man eens aankijken. En ja, het is, je hebt je oude leven ook nog een beetje. Ja. Zeker alle jonge hetero vrienden stellen die ik heb zijn heel jaloers als ze dat zien. Met hun wallen.
Ja. Nou, wij ook hoor. Wij hadden het er gisteren over. We zeiden, oh, ik zou er echt... Want van tevoren dacht ik, oeh, dat is misschien wel lastig. Dat je dan van tevoren denkt, nou ja, de helft van de tijd niet. Maar nu denk ik, oh, ik zou er echt meteen voor tekenen.
Een goede vriend van mij, die is gescheiden. En die zegt dus van, je moet als stel wat samen is, moet je ook leven alsof je gescheiden bent. Namelijk dat je dan 3 of 4 dagen verantwoordelijk bent voor de kinderen. En die andere dagen, dat jij dan gewoon in principe vrij bent.
Ja, maar dan ben je nog wel alleen. Dan moet je er dus alleen voor zorgen.
Ja, dan ben je wel alleen, ja. Ja. Ja, dus dan heb je drie dagen heb je heel zwaar. Ja. En de andere helft is dan heel, heel leuk.
Het is wel extra zwaar als je alleen bent. Ja. En scheiden is natuurlijk wel een ander verhaal. Want dan ben je wel samen begonnen. En er is iets naars gebeurd waardoor deze situatie is. Dat is natuurlijk anders dan bij ons. We hebben hier bewust voor gekozen. En het is vanuit vrede begonnen. En we zijn wel bij beide kinderen. Heeft Nina ongeveer bijna een half jaar bij ons ingewoond.
Oh, ja.
Dus we konden natuurlijk niet vanaf het begin qua borstvoeding een verdeling doen. En wij wilden ook niet eens in de week een keertje langskomen.
Dus, hoe was dat dan?
Ja, de eerste keer was dat wel pittig. Maar Nina had ook een behoorlijk heftige zwangerschap en bevalling gehad. Dus, en toen kennen we elkaar eigenlijk helemaal niet zo lang. Dus dan
hoe ging dat dan?
Wat?
Nou, je zegt, we kenden elkaar nog niet zo lang.
Nee, we hebben elkaar een half jaar. We kennen elkaar een half jaar. We gingen daten via Meer dan Gewenst. Die brengt allerlei vormen van roze combinaties met elkaar in contact. En toen hebben we 6 maanden gedate, 3-4 keer in de week. En toen een keer op vakantie. Nou, alles was goed. Dus we dachten, we gaan ervoor. En toen werden we meteen zwanger. En 9 maanden later werd een kind geboren. En toen ging het met haar mentaal en fysiek niet meteen helemaal goed. En dan word je natuurlijk zo op elkaar, ben je zo op elkaar aangewezen. En leer elkaar natuurlijk echt heel goed kennen. Dat kun je natuurlijk niet in een date naar boven krijgen, hoe iemand dan is, hoe ik daarop reageer. Ja. Dus toen was het wel even doorploegen. Maar daardoor zijn we nu in zo'n geweldige plek met elkaar. Dat bij Bowie was het 6 maanden lang supergezellig. Alleen maar leuk.
En toen heeft ze weer bij jullie ingewoond.
Het begon ook net corona. Dus het was meteen lockdown. Dus het was ook heel lullig om haar naar huis te sturen. Alleen met een baby. Doei. Dus succes. Toen was het sowieso van ja, blijf dan maar hier.
Met al die ervaring heb je vast een goede tip voor aanstaande vaders.
Dead or alive.
De waarom hebben ze mij dat nooit verteld tip voor aanstaande vaders.
Alive.
Kom er maar in.
Wij doen, en dat is een beetje handig voor een modern family zoals wij, is de APK. Maar alle hetero vrienden die we hebben zeggen, oh, dat zouden wij ook moeten doen. En wij doen namelijk eens in de maand, zitten wij een avond samen, met hebben we allemaal een puntenlijstje waar we het over willen hebben. Waar we tegenaan lopen, over de kinderen, alles.
Maar de relatie APK?
Ja. En wat jij toen zei, wat bedoel je daarmee over mijn opvoeding? Nou, weet ik veel, je kunt alles niet verzinnen. Dat je alles verzamelt wat je tegenkomt. Dus niet op het moment als je bijvoorbeeld stoom uit je oren laat het even zinken. Schrijf het even op, neem het mee naar de APK. En dan bespreken we alles. En daardoor is alles open en helder. Weten we alles van elkaar. Zitten we allemaal op één lijn. Wat we willen qua opvoeding, wat we willen qua school. En soms zijn die avonden heel heftig. En we hebben nu al heel vaak gehad dat het alleen maar gezellig is. En we hebben allemaal geen punten. Maar ik kan dat iedereen adviseren. Omdat je tegen zoveel dingen aanloopt die moeilijk zijn. Of dat je er opeens achter komt dat je er anders over denkt. Dan begint dat te wrijven. Je kunt er beter gewoon even zo'n avond maken. Rustig. Alles mag gezegd worden.
Wat klinkt het, ouders van nu?
Goed. Nou, hè?
Ja. Maar lukt het jou dan ook altijd om op zo'n stoom uit je oren moment dan te denken, oké, ik bewaar het voor die avond?
Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk komt de stoom uit mijn oren. Maar we kennen elkaar nu weer zo lang dat we dat ook gewend zijn. Dan hebben we het er even over en dan zeggen we, nou, we bewaren het even voor de APK. Tenzij het echt iets is wat nu moet worden opgelost. Dan kan het ook. Alleen door die APK hebben we wel een manier gevonden om met elkaar te praten in plaats van schreeuwen. Zo. Ja. Niet dat dat zo vaak nodig is, maar
dat scheelt wel.
Het scheelt dat is wel echt. Fijn. Ja. Ja.
En dat is 1 keer in de week?
En in de maand. Nou,
1 keer in de maand.
Ik zou ook wel heel veel zoveel punten hebben nodig.
Als je dan daarna een kleine beurt doet.
Ja, dat is dan bij de drieën weer wat ingewikkelder.
Ja. Oh. Ja.
Ja.
Oh, dat is met z'n drieën ook?
Ja.
Ja, Manuel, dat was toch heel duidelijk?
Nee, dat was voor mij helemaal niet meteen.
Het is juist met z'n drieën, maar het is juist ook een tip voor mij als je maar met z'n tweeën bent om dat te doen. Want wij bespreken, mijn man en ik, dan ook gewoon dingen. Het is niet alleen maar wij tegen Nina en Nina tegen ons. Het is gewoon over en weer alle drie de kant op.
Helder.
Ja. Nou, we gaan nog even door met ons gesprek waar we mee begonnen waren. Als jij jezelf op een soort spectrum van het vaderschap moet pinpointen, wat voor vader zou jij jezelf dan noemen?
Ja. Ziet het spectrum,
streng, streng, sportief, echt een spelletjesvader, dat soort dingen.
De man die het vlees snijdt.
Nee, dat ben ik niet. Ik ben best wel een. Ik doe veel met ze. Ik vind juist omdat ik ze niet permanent heb, vind ik de dagelijks heb dat ik ontzettend aan moet staan. Wat niet altijd lukt natuurlijk. Dus als ik 1 keer koekjes bak en een spelletje heb gedaan, dan mag ik de rest van de dag ook gewoon een beetje rommelen. Maar wij zijn wel van, we hebben ook een vakantiehuisje van hutten bouwen en een zandbak. Ik ga vanmiddag een zandbak maken. Ik vind het wel leuk om veel te doen. Zeker Koos, een vrij actief jongetje. Die wil veel bouwen, knutselen. Die maakt allemaal plattegronden van een parkeergarage voor zijn auto's. Dan moeten we die timmeren. Dus, maar dat vind ik heel leuk. Dat
oh, wauw. En daar ga je ook timmeren?
Ja. En hij heeft dan, hij spaart Skylanders, soort afschuwelijke poppetjes. Maar goed, dan, hij wilde die van Sinterklaas. Oh, hij mag niet luisteren. Want Sinterklaas heeft dat gemaakt, hè, Ko? Maar wilde een kasteel. En dan hebben wij een gigantisch kasteel gemaakt en geschilderd. Zo. Dat vind ik wel heel leuk om te doen.
Wauw.
Ja.
En hoe hou je dan die spanningsboog zeg maar de hele dag actief? Ik heb daar wat moeite mee.
Ja, maar dat vind ik met Ko inmiddels dus makkelijk. Want die gaan natuurlijk naar school. Oh, de spanningsboog is veel korter. En dan wil je alweer spelen met iemand. Eén keer honkbal. Nou, gaan ze weer naar bed. Maar met Bowie merk ik inderdaad met zo'n baby is wel echt... Oh, het duurt een dag dan lang soms. Hè? Om 10 uur zit je alweer in het plafond te staren. Met zo'n depressieve staar. Maar ja, vooral mensen opzoeken. Toch? Mensen op zoek erop uitgaan, een beetje plannen verzinnen. We gaan even naar dat speeltuintje lopen even terug. En heb je er weer een uur op zitten.
Het klinkt, ja, dit klinkt alsof je moet doorbijten. Maar dat ja, is toch soms ja, ook gewoon doorbijten? Gewoon
het is heel gezellig, maar na dat ene gezellige moment van 1 minuut... moet je weer doormodderen. Ja,
dat is echt waar.
En soms hij heeft echt van die dagen nog dat ze echt als een aap aan mij kan klemmen. De hele dag mag ik er niet eens neer. Ik mag niet eens naar de wc zonder dat ze op me zit. Nou, dat zijn wel dagen dat ik helemaal kierwiet word.
En waarin bewonder jij dan je man?
Ja, die kan veel makkelijker gewoon zijn gang gaan. Wat heel goed werkt, dat kan ik ook als hij erbij is. Dat wij gewoon, weet je, dan zit ik te rommelen in de keuken... en hij zit wat te doen in de tuin... en dan gaan de kinderen automatisch zelf ook rommelen. Een beetje spelen, wandelen, een beetje kletsen. Dat werkt eigenlijk heel goed. Maar dat kan ik minder goed. En hij kan heel goed gewoon gaan rommelen. En dan gaan die kinderen ook wel mee. Dus hij heeft het wat minder dat hij... naar de muur staart.
En wat ik me eigenlijk nog zat af te vragen... betekent dat dat de mama van de kinderen altijd alles alleen doet?
Ja.
Dat is wel petje af dan.
Ja, dat is zeker petje af. Ja, we staan op speed dial natuurlijk als er iets is. Maar hoe ouder ze worden, hoe makkelijker dat gaat natuurlijk. Maar met 2, zeker toen de tweede er net was, zo klein... dat was wel echt pittig. 1 krijsend op de arm en ander aan je broek. Mama, waar is? Dat is nou in je eentje, maar zij... Ja, doet het gewoon fantastisch. Ja, kan
van de mama
zeggen.
Is de kleine stap naar de papa.
De onvermijdelijke papa. Papa.
Ik lijk steeds meer op jou.
Vraag.
Oh, dat nummer kan ik niet aan. Meteen huilen had ik laatst hoor.
Oh, ja?
Jij bent een oude, emotionele vader geworden.
Nou, over oude vaders gesproken.
Ja, ik moet ook altijd janken hoor, bij dit liedje.
Ja, ik ook. Maar goed, we gaan het dus hebben over je eigen vader. Of in ieder geval, in hoeverre lijk jij nou op je eigen vader in jou... opvoedstijl of in jouw vaderschap?
Nou, ik ben wel echt mix van beide ouders. Mijn vader is, mijn moeder is de drukke, emotioneel fluctuerende figuur. Mijn vader is de stille Boeddha. En ik ben een beetje, ik kom heel erg over als heel rustig. Dat heb ik van mijn vader, maar van binnen is het stromende lava. maar in de opvoeding ben ik... Ja, mijn vader was wel heel traditioneel bij ons thuis. Dus mijn moeder zorgde voor de kinderen. Mijn vader was heel veel aan het werk. Die voelde, vertelde hij nu later, nu die groot is geworden... dat hij enorme verantwoordelijkheid voelde om heel goed voor ons te zorgen. Dus die ging veel te hard werken. En daar heeft hij nu spijt van, zegt hij ook. Als ik jullie zie hoe jullie met kinderen omgaan... ik wou dat ik dat had gedaan. Dat doet hij nu met kleinkinderen, want hij heeft wel veel gemist. Hij was veel
maar hij wilde dus gewoon financiële zekerheid. Daar wilde
ja,
hij voor zorgen.
Hij voelde extreme verantwoordelijkheid dat het niet mis mocht gaan. Dat, ja, 3 kinderen, ja, dat het gewoon goed ging. Wat fantastisch is, maar hij was er veel weg. Hij was wel, wij maakten vroeger de grap toen die reclame er was... van vlees snijden op zondag naar mijn vader altijd. Haha. Maar dat was ook wel echt een beetje zo. En, maar hij was altijd rustig. Ik heb mijn vader nooit kwaad gezien. 1 keer toen ik als puber vreselijk irritant was. Maar nooit is altijd rustig, altijd kalm. Dus daar werd ik ook altijd rustig van. Dat heb ik, probeer ik heel vaak.
En probeert hij dat dan nu goed te maken als opa?
Ja, absoluut. En ook als vader al heel lang hoor. Maar hij is er gewoon veel meer. Mentaal ook. Ja, hij is er gewoon, zeg maar.
Ja.
En hoe was het voor jouw vader, of nou voor je ouders, maar in dit geval gaat het over vaders, die toen jij uit de kast kwam, of toen zij dachten, hey, gingen zij daar gewoon lekker mee om, of was het toch even wennen?
Mijn moeder zei, want ik had haar neergezet en ik, oh, ik moet je wat vertellen, maar ik deed er heel lang over. Toen zei ze, nou schiet op, als ik van zakdoekjes pak, ik moet zo boodschappen doen. En die wist
want
al wat,
voelde
ja,
al wat
er lang wat ging gebeuren. Ik heb een schedule, weet je, schiet op. Dus dat was helemaal prima. Die zei meteen, oh, dat wist ik al vanaf toen je 2 was. waar je in eerste instantie dan blij mee bent en later denkt, hallo, had je ook wel even kunnen helpen. Als je het altijd tijd al wist. Maar goed.
Hoe had je dan kunnen helpen?
Nou ja, als je er zelf... Ik heb er jarenlang tegen aangestoot om het te durven zeggen. Terwijl ja. als je weet dat die ander het al weet. Ja. Is het een beetje een verloren tijd.
Ja, maar had je het dan toegegeven als je moeder dat had gezegd?
Nee, maar ze hadden dan misschien wel meer... Nee, want dat is natuurlijk ook heel irritant.
Ja.
Maar je kunt wel meer laten merken dat alles oké is.
Ja.
En ik kom zo... En dat is, hebben ze ook niet expres gedaan. Waar ik kom echt uit een milieu waar geen enkele homo in verste verte te bekennen was. Dus ik kende het gewoon niet... Maar daardoor wist ik dus ook echt niet of het oké zou zijn als ik het zou zijn.
Ja.
En als zij iets meer algemeen af en toe hadden gedropt... als je met een vriendin of een vriend thuis komt... gewoon hadden laten merken wat ze ervan vonden... dan had ik het misschien minder eng gevonden.
Ja. Want maar uiteindelijk vonden ze het oké.
Ja, zeker.
Ja.
Ja, dat is nooit een punt geweest. Nee, huilend op mijn bruiloft van geluk, nee.
Ja. Het is wel echt zo. Ik vertelde het aan mijn moeder en die zei... Ach liefje, wil je nog koffie? En ik was gewoon best wel beledigd, want ik dacht... hallo, ik heb jou nu iets verteld, ja. Ik super veel... En zij zei hetzelfde, ach liefje, ik wist het dat u nog in het kribke lag. En toen dacht ik ook, huh? Maar als je dat dus als... Zij zei ook alleen maar vriendinnetje, meisjes, dit meisje, dat. Ik dacht, nou had dat gewoon wat, dat spectrum wat ruimer gehouden... dan was het misschien wat makkelijker geweest.
Ja. Is de band met je vader ook anders geworden sinds je zelf kinderen hebt?
Ja, met beide ouders, ja. Ik heb ook veel meer sterker de neiging om ze meer op te zoeken. Familie is wat dat betreft belangrijker geworden of zo. Omdat ik gewoon heel erg voel ja, hoe bijzonder het is en hoe belangrijk. Je voelt het opeens weer terug de andere kant op van oh, wacht eens even. Dit voel je dus voorbij. Oh, dan moet ik iets vaker bellen.
Ja. Ah, dat is wel. Maar dat werkt dus ook een generatie verder. Dus ja. Van je vader naar je kinderen.
Ja, en ik zie het van hun uit ook, naar kleinkinderen. Wel al het geluk. Van wat je voor je kind voelt, maar zonder alle lasten. Vind ik ook heel mooi dat ze daar zo gelukkig van worden. Ja, ik vind het wel iets bijzonders, familie dan opeens. Terwijl daarvoor had ik dat minder.
Dead or Alive.
Papa dag.
Papa.
Papa dag.
Wat nou papa dag? Het is toch iedere dag papa dag?
Ja, is het iedere dag papa dag of heb je een vaste papa dag?
Nee, nou, dat wou ik eigenlijk mijn tegenwijsheid laten zijn. Elke dag is pappendag. Maar, want ik vind het heel irritant, pappendag.
Ja?
Ik was heel ja, als je dan in het park met je begint... Oh, komen er drie van die vrouwen langs. Lekker pappendag. Dan heb ik zo hard een stoot op mijn gezicht geef. Ja, alsof ik de andere dagen geen zorgen heb over die kinderen, ook al zie ik ze niet. Het is altijd pappendag. En ik zorg niet één dag voor ze. Ook als ik aan het werk ben, maak ik me zorgen om ze en wil ik weten of het goed gaat. Dus het is altijd pappendag.
Ja, en, maar praktisch... Heb je praktisch...
Dat zie ik ze nooit.
Nee. Nee, maar kan je praktisch nog wel met je man René afspreken van... nou, op maandag ben ik thuis en werk ik niet en ben ik alleen maar
nee,
voor de kinderen?
Nee, maar dat is met ons werk heel ingewikkeld, dus dat wisselt gewoon heel erg. Maar als ik bijvoorbeeld een theatertour heb en ik ben 's avonds weg... dan heb ik alle dagen overdag pappendag. Maar dan brengt hij ze altijd naar bed. En als ik juist overdag moet repeteren of filmen, dan is het weer andersom. Dus dat wisselt heel erg. Maar ik probeer er zoveel mogelijk te zijn.
En hoe zit het bij jou bij de moedermafia? Bijvoorbeeld, ik sta altijd als enige papa ongeveer op het schoolplein tussen de moeders. Is het bij jou ook? Of heb jij toch een soort van mix?
Nee, dat valt best mee. Maar het is wel 60-40. Maar veel papa's ook.
Ja, nee, ja dus bij mij is dat ook... Ik ben ook een zeldzame vader op het schoolplein, hoor.
Ja, ik woon in de Achterhoek, hè. Dat is nog ouderwet. Ja,
ik in Hilversum, dus...
Ja, ik Amsterdam. Misschien is dat... Ja, ik weet niet. Maar hij zit ook op een vrije school. Dus dat zijn misschien allemaal hele invested, pottenbakkende vaders.
Dead or Alive. Het perfecte plaatje. Het perfecte plaatje.
Ja, het perfecte plaatje. Dan scrollen wij altijd door de social media kanalen... van de vaders die wij hier te gast hebben... Heb jij een soort, of hebben jullie een soort social media policy afgesproken met betreft de kinderen?
Ja, tot en toen kwam corona. Dus wij waren
doe altijd... dan even voor, wat was dan voor?
Nou, daarvoor, we hadden eigenlijk heel erg afgesproken toen Co werd geboren, gewoon niet. Niet met gezicht in beeld en zo. En toen kwam al later. Nina is wil gewoon eigenlijk.
Perfecte plaatje.
Oh ja, sorry.
Nina wil gewoon heel graag de hele tijd. alles posten. Alleen, ik wil dat minder. Ik heb ook wel wat meer volgers. Dus toen vond ik dan meteen... Ik dacht van, ja, dan gebeurt er ook misschien iets mee.
Maar doet zij dat dan wel en
nee,
jij
nee,
niet?
Nee, hadden afgesproken niet. Maar toen kwam verjaardag al wel. Ja, maar hij is jarig. Dan mag iedereen toch wel zien hoe leuk die is. Nou, oké, dan wel. Maar en dus langzaam werd het een beetje af en toe meer. Ik ben er wel voorzichtig mee. Maar door corona, ik maak er helemaal niks meer mee. Alleen kinderen. En ze zijn heel schattig. Ja, post ik dat maar.
Dus dat heb je helemaal overboord gegooid?
Nee, niet helemaal. Ik probeer het wel een beetje.
Nou, ik zie ook kussend met je zoontje staan of zo.
Ja, maar dan denk ik, oh, dat is de zijkant van hun gezicht.
Oh, oké. Okay,
En wat vind jij dan van het gegeven dat pochen met je kind op social media... Dat laat jij dan ook nog wel eens iets zien van... nou, het is ook wel eens minder leuk?
Nee,
ze zijn gewoon fantastisch.
Ze zijn gewoon fantastisch. Nou ja, dat doe ik dan misschien in stories wel. Ja, maar ik ga niet mijn huilende kind fotograferen.
Nee, ja, dat doe ik ook niet.
Maar het is wel, ik probeer wel... Mijn Insta probeer ik sowieso vrij positief te houden. Ik vind social media vrij... Ik heb geen zin in alle trollen en idioten. Dus ik probeer altijd wel extreem positief te zijn. En dat ben ik natuurlijk niet altijd de hele dag. Maar voor mensen die mij volgen, vind ik het lekker als ze even kijken en denken... Ach, wat leuk.
Ja.
Meer hoeft het voor mij ook niet te zijn.
En verandert het nog? Want Co is nu 7.
Ja,
heeft hij al mijn kinderen? Die doen gelijk hun hand voor hun gezicht. Of die wijzen naar de camera van... niet posten, papa.
Oh ja, dat, als hij dat zou zeggen, zou ik niet meer doen. Maar dat heeft
dat
hij
is
niet,
nog niet aan de hand.
Nee, dat vindt hij heel leuk.
Oh, hij vindt het leuk.
We hebben binnenkort ook een fotoshoot. Nou, dan zit hij vooraan.
Ja, met getuite lipjes wil hij dan wel op de foto.
Wel, nee, dat gaat juist stoer.
Heel stoer.
Wil hij met een pet en alles.
Ja.
Maar dus dat is nog niet. Maar hij wil wel heel vaak gewoon camera überhaupt. Ga weg, joh.
Oh, ja.
Fotograferen. Maar hij wil wel zelf foto's maken. Vindt hij nou leuk, ja. Dus ik ben eerder bang dat hij zelf een account wil.
Ja, nou, dat duurt ook nog 2 jaar misschien.
Ja.
Dead or alive. Ooh, papa. Dead or alive. Ooh, Jenny. Zo, papa, kom jij maar eens even lekker hier.
Ja, helpt dat als je met Bowie door het park loopt? Dat andere mannen denken van zo. Of misschien vrouwen ook wel.
Ja, ook. Voor iedereen. Iedereen wil.
Iedereen wil. En daar maak je dan handig gebruik van?
Ja, alle bosjes, nee. Nee, maar ik vind het wel leuk als ik door het park loop. Ja, dat is een goed accessoire, ja.
Maar snap je dat ook? In ieder geval heb je dat zelf ook als je anderen met een beetje... Want ik begrijp het gewoon eigenlijk niet.
Jawel, nee? Want omdat je dan voelt... Ach, die kan zorgen voor een ander. Die kan zijn ego opzij zetten. Oh.
Ja, ik heb dat ook wel, hoor.
Want zeker als ik mensen wat knapper vind... Dan zijn ze vaak ook juist heel vervelend of onaardig of arrogant. Maar met een kind worden ze automatisch... Oh, dus ze hebben gevoel. Ze kunnen ook voor een ander zorgen. Vinden niet alleen de spiegel belangrijk. Dus dat vind ik dan meteen aantrekkelijk. Ja.
Maar als we het dan toch over seks hebben... We hadden het net over de kleine beurten. Was dan lastig met 3 erbij. Maar komt het er überhaupt nog van met 2 kinderen?
Ja, 3 dagen heb ik ze niet, hè?
Nee, ja, dat is wel echt het grote voordeel. Maar dan is het 4 dagen op een houtje bijten en 3 dagen knallen.
Gaan. Nee, helemaal niet. Maar het zorgt er wel voor dat er wat meer ruimte is. Ja, ik heb ook wel eens na 1,5 week vakantie met de kinderen. Dat vind ik wel een ander verhaal. Ja, dan denk ik wel, ik snap het wel. Het beddendood.
Beddendood, wat een heerlijk woord. Die ga ik onthouden voor thuis.
Ja, gek. Gek op jou, ja. Hashtag, je krijgt er zoveel voor terug.
Nou ja, we hebben het gehad over wat er dus allemaal soms minder leuk is aan het vaderschap. Wat er wel leuk aan is. Iedereen zegt dan altijd, ja, maar wat er ook gebeurt, je krijgt er zoveel voor terug. Nou, Rick Paul, als we aan jou gaan vragen, wat krijg je er dan voor terug?
En dan niet cynisch, maar gewoon echt.
Ja, puur.
Nou, een keer niet cynisch.
ik vind het mooiste wat ik heb meegemaakt, vaderschap. En de liefde. En vooral een kindje vanaf baby zien opgroeien. Dat alles ontdekt, de wereld ontdekt, woordjes, zijn lichaam ontdekt. Maar ook, ik vind het ook dat ik bij Co al zie hoe die met vriendjes omgaat. En dat je iets ziet aan zijn gezicht dat hij zich groot probeert te houden. Of een grapje probeert te maken, maar het werkt niet. En dan zijn gezicht. Ja, ik weet niet, ik vind alles zo verdedigend te lief om te zien dat een mensje opgroeit.
En zie jij dan ook al, net als jouw moeder dat bij jou zag, of die ho of hee is?
Ja, ik denk hee. Maar dat maakt me echt helemaal niks uit. Dus wij zijn daar wel natuurlijk altijd... Maar hij heeft natuurlijk twee homovaders. En in zijn klas zijn ook meerdere twee moeders. Dus hij vindt het ook sowieso heel normaal gegeven dat het allebei kan worden. Dus als iemand vroeger tegen mij zei, krijg je later een vriend of een vriendin? En ik denk, doe niet zo vervelend. Maar ik bedoel, als ik dat zeg, is Co echt, vindt hij geen gekke opmerking. Ik denk, ja, ik zie wel. Ik denk eerst alleen, net als mama, misschien later meer. Ja. Een beetje zo.
Maar hoe en wat, dat is allemaal nog niet...
En dat vind ik wel relaxed.
We sluiten af met het Onze Vader. Hier krijgen we van onze vaders dit seizoen wijsheden die misschien wel de eerste 10 geboden vormen voor de luisterende vader. Een wijsheid, een tip, een truc, een slimmigheidje. En onze vader van deze week is dat Rick Paul van Mulligen.
Alles is een fase en ook dit gaat voorbij.
Ja, en dit ook. Maar wat bedoel je ermee?
Nou, wij zeggen dat heel vaak tegen elkaar. Als ze bijvoorbeeld opeens 3 nachten helemaal niet doorslaapt... en dan komt een tante en weet ik veel wat. En dat hebben we ooit ergens gelezen in de Oeikroei of zo. En dan bellen we elkaar op en zeggen, alles is een fase. Ook dit gaat voorbij. Maar ook als het heel leuk is, ze slapen allemaal door. Alles is een fase. En ook dit gaat voorbij. En het is altijd zo. Niks blijft.
Alles is een fase en ook dit gaat voorbij. En dankjewel voor dit gesprek.
Graag gedaan.
En succes met de avondvierdaagse.
Ja, we horen het wel. We horen het graag hoe het ging.
Ik ga mijn best doen.
Volgende keer praten de papa's met Michiel Vos. Die weet heel veel over Amerika. En hij is de papa van Thomas en Paul.
Bij de geboorte, dat heeft elke vader, sta je er maar een beetje bij. En je kijkt naar een soort van middeleeuws tafereel met bloed en schreeuwen en gillen. And what are you doing in this room? What the fuck are you doing? I'm not doing anything. Weet je wel, zo. Je staat een beetje als Jan Lul erbij.
Dead or alive.
Tot vrijdag.